Ik lees met u de bekende geschiedenis uit Lucas 15, over de verloren zoon, Lucas 15. Te beginnen bij vers 11 en tot en met 24. Lucas 15. Daar luidt het onheilig en onfeilbaar woord tot u en mij als volgt. En hij zei, de Heer Jezus, een zeker mens had twee zonen en de jongste van hen zei tot de vader, Vader, geef me deel van het goed wat me toekomt. En hij deelde hun het goed en niet veel dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbend, is weggereisd in een vergelegen land en heeft daar zijn goed doorgebracht, levend overdadig, overdadiglijk. En als hij het alles had verteerd, werd er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zei hij, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en ik zal tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden, maak me als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopend viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zei tot zijn dienstknechten, breng hier voor het beste kleed en doe het hem aan. Geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de lezing uit Lucas 15. Dan wil ik samen met u overgaan op de lezing. Het thema verslaafd aan boezemzonde. Lieve vrienden, toen ik dit onderwerp min of meer vanuit de SRA door middel van meneer De Greef kreeg toegewezen, zo komt het toch wel een beetje op meer, vond ik het nog niet zo'n makkelijk onderwerp. Waarom niet? Nou, dat komt omdat ik denk dat een ieder van ons zo zijn eigen boezemzonde heeft. Dat kan heel verschillend zijn per persoon. Ik ken u nog niet eens allemaal. En het is juist heel moeilijk om over een persoonlijke boezemzonde ook te spreken. Daar schamen we ons meestal voor. Dus laat staan, al zou ik u kennen, dat ik dan er ook nog aan toe zou gekomen zijn om dat te weten. Maar juist die gerichtheid op de persoon, op onszelf, is ook een beetje het moeilijke punt. Want wat is nou boezemzonde? Kunt u mij een plek aanwijzen in de Bijbel waar het over boezemzonde gaat? Ik kom dat hele woord eigenlijk in de Bijbel niet tegen. Boezemzonde die bestaat, om het maar even zo te zeggen, in de Bijbel niet. Dat is vreemd. We kunnen onszelf dus bedriegen. We kunnen onszelf uiteindelijk voor het lapje houden, zelfs als we denken, ik heb een boezemzonde door van mezelf. Mijn eigen ervaring is deze. Als ik een boezemzonde zie of meen te zien van mezelf en denk, ik ga hem tegen in de genade van God en ik denk, ik heb hem overwonnen, dan is het in één keer alsof er in de plaats van die ene boezemzonde weer twee andere komen, die ik helemaal niet kende en niet had verwacht. Wat was nou eigenlijk mijn boezemzonde, die eerste of die twee die daarna kwamen? Dat is het moeilijke, als wij dus gericht blijven op onszelf met die vraag. Het is net een zevenkoppige draak in ons hart. Je slaat er één af, één kop en dan komen er twee voor terug. En je slaat er twee af en dan komen er vier voor terug. Misschien kent u het wel. Ja, Jeremia zegt het daarom. Arglistig is ons hart. Dodelijk, wie zal het kennen? En dan komt de oplossing. De Heere doorgrondt het hart. Hij proeft de nieren om een iegelijk te geven naar zijn wegen. En dat bedoelt de profeet dit mee. Alleen God weet wat eigenlijk uw zonde is. Alleen de Bijbel bepaalt wat zonde en wat boezemzonde is. Nou, en daarom wil ik daar eerst naartoe met u. We gaan eerst eens kijken, waar komt de zonde vandaan? En dan zullen we tussendoor telkens wat boezemzonden behandelen, volgens de Bijbel. Allereerst, de zonde, vrienden. Waar komt de zonde vandaan? De zonde komt niet uit God. Hij heeft immers alles goed geschapen. God zag al wat hij gemaakt had en hij zei, zie, het was zeer goed. We kunnen wel zeggen dat God de mogelijkheid tot zondigen in onze boezem heeft gelegd. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij die zonde heeft gemaakt. Het wil ook niet zeggen dat wij die zonde, daar schrikt u misschien even van, maar dat wij die zonde in de wereld hebben gebracht. Wat zegt de Heer Jezus? Als de zonde over haar oorsprong wordt behandeld. Gij zijt uit de vader den duivel. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Dus waar komt de zonde vandaan? Uit de duivel. De Satan, de verzoeker. Die heeft de zonde in de wereld gebracht. En wat was nou zijn grootste zonde? Liegen en uiteindelijk ook moorden. En nou zijn we bij een Bijbelse boezemzonde, om het maar eens zo te zeggen. Overal waar de leugen regeert, overal waar de haat en de doodslag regeert, daar is de mens behept met boezemzonde. In de wereld zie je het rondom. Maar in de kerk is er ook een groot gevaar. Leugenachtig als de duivel is, komt hij dan als een engel van het licht. Wat zegt Paulus? 2 Korinthe 11. Valse apostelen, bedrieglijke arbeiders veranderen in apostelen van Christus. Zo komen ze naar voren. Kan dat in ons kerkelijk leven? Ja, zegt Paulus. Waarom? Omdat ook de duivel zich verandert in een engel van het licht. Nou, daar hebben we een punt te pakken. Verslaving aan boezemzonde volgens de Bijbel is dit. Wist u het? Dat die zo dicht in uw hart leeft. Dat je niet eens door hebt dat je zomaar met allerlei verkeerde beelden en leugens over God kan leven. Volgens de Bijbel is het daarmee begonnen. Misschien bent u daar ook wel mee behept, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, geweldhebbers der wereld, boosheden in de lucht. Gelooft u in de duivel? Gelooft u in zijn werk? Heb je het al door dat hij vermomd te werk gaat? Mag je het zien dat hij telkens u beïnvloedt met wereldse en godsdienstige kerkelijke leugens? Hou je rekening met die diepte van het kwaad rondom u? Of ben je alleen op jezelf gericht? Hij is de invluisteraar. Hij is degene die daar telkens mee bezig is. Het heel Nieuwe Testament en de Bijbel staat ervan vol. Wil je voorbeelden om je heen? Een Eerste Wereldoorlog met miljoenen doden. Hoe kan dat als je daar nuchter over nadenkt? Nou ja, zeggen we dan. Toen waren ze toch nog een beetje niet zo beschaafd als ons. Nou, maar er komt ook een Tweede Wereldoorlog. Waar komt die vandaan? Van diezelfde duivel. En toen was het toch wel voorbij. Nee, zoveel miljoenen doden, communisme, China en Rusland. Ja, maar is ook nog wel lang geleden. Nee, Rwanda. Ik weet niet hoeveel miljoenen er waren. En weet je wie er meededen? Kerkmensen. Kerkleiders. De Bijbel wijzig. Deden mee. Boezemzonde. Ze hadden het niet door. Ze wisten het niet. Dat dat zomaar een invloed is van de duivel. Haat. Die heel snel overslaat. In moord en doodslag. Geloof je het? Van jezelf? Dat het een boezemzonde kan zijn. Dat je een moordenaar bent. Volgens de Bijbel ligt dat het dichtst bij ons hart. Omdat wij die invloed van de duivel zo snel onderschatten. Bosnië. Wat was daar aan de hand? Oosters-orthodoxe tegen Rooms-katholieke christenen. En u weet hoe het is geëindigd. Zo ontzettend veel doden. Al of niet met hulp van moslims dan. Mag ik eens vragen. Kent u die vijand in uw hart? Zie toe dat niemand u verleide. Want de ongerechtigheid zal worden vermenigvuldigd en de liefde zal verkouden. En er zullen velen worden geërgerd en ze zullen elkaar overleveren en haten. Het is toch niet zo ver weg, hè, in ons kerkelijk leven, momenteel. Je kan een heel goed standpunt hebben over, laat ik maar even beperken tot mijn kerk, PKN of hersteld verband. Heel goed standpunt, Bijbels juist. Maar hoe verdedig je hem? Het kan wel eens zijn dat er heel veel invloed van de vorst der duisternis bij is. Zonder liefde. Met die haatgevoelens. In ons hart. Met die leugens van de duivel. Die de manier waarop u het verdedigt. Niet aan u laat zien. Wat is het moeilijk. Wie kunnen we te hulp roepen? De tweede Adam. Denk eens aan de eerste Adam. Hij is geheel gevallen. Je zou kunnen zeggen, hij is helemaal gezakt voor dat examen. Maar dan komt de tweede Adam in de woestijn van Juda. Het is eigenlijk een soort tweede paradijsgeschiedenis. En voor ieder ding waar de duivel hem voor stelt, verslaat hij de duivel met het woord in zijn hand. Er is ook geschreven. Er is wederom geschreven. Wat moeten wij doen als wij onze boezem zonder tekeer willen gaan? Allereerst bij hem zijn. Hoe gaat dat in de praktijk? Komen bij een tweede boezemzonde. Als wij iedere dag werkelijk ruimte maken en tijd hebben om tegen die bestrijder van de duivel bij hem te schuilen, van hem te leren, ons door hem te laten beïnvloeden. Hoe gaat dat? Heel eenvoudig, het gebed en het lezen van Gods woord. Heb je er vanmorgen tijd voor genomen? Nou, geef eens eerlijk antwoord. Had je door dat dat misschien je boezemzonde was? Echt tijd genomen voor gebed? En om het woord van God aan uw hart te drukken en het aan u te laten gezeggen, omdat je zelf geen verweer hebt in die strijd met hem. Paulus heeft het zo vaak gezegd. Bid. En ik bid u, broeders, door onze Heer Christus en door de liefdes des geestes, dat gij ook met mij zo strijd. We kunnen hem niet aan. Alleen in de kracht van Christus. Want, zegt Jezus, dit geslacht vaart niet uit. Dit geslacht, daar bedoelt u de duivel mee, deze duivelen, vaart niet uit dan door bidden en vasten. Dat wil zeggen door aanhoudend gebed en een vol geloof. Want vasten, dat wordt in de Bijbel vaak bedoeld met nog beter dat kunnen doen. Bidden en geloven. Nou, boezemzonde in verband met waar de zonde vandaan komt. Nou gaan we kijken, wat is zonde eigenlijk? Al of niet boezemzonde. Stel nu dat ik mijn lezing vanavond zo in elkaar had gezet, dat ik toch van een ieder van u een boezemzonde had verzonnen, want ik weet hem niet. Maar goed, had ik gedaan. En misschien had ik nog wel goed geschoten ook. Ik had hem ook aan kunnen wijzen wellicht. En misschien had ik ook gezegd hoe u daar geestelijk mee moet omgaan. En als het wat moeilijker wordt, pastoraal. En als het nog moeilijker wordt, psychologisch. Want het is allemaal zo verbonden met elkaar. Stel je voor dat ik dat allemaal kan. Kan ik niet, want ik ben ook een eenvoudige, straks hoop ik, predikant. Maar psycholoog ben ik in ieder geval niet. Maar stel dat ik het kon. En ik had u dat advies gegeven. Zodat u uw boezemzonde weg kon werken. Weg kon doen. Zou het dan goed gegaan zijn vanavond met de lezing? Met andere woorden, je doet hem niet meer. Dus je bent er ook vanaf. Is het zo? Werkt dat zo? Is dat volgens de Bijbel ook zo, als je hem dan gedood hebt, dat hij niet meer bestaat? Ik heb al iets gezegd van die draak. Wat is eigenlijk zonde in de Bijbel? Zullen we eens gaan kijken. De Hof van Ede. Is het niet dat God gezegd heeft? En wij luisteren. En er is ongehoorzaamheid. En er is verbreken van de band met God. Die gezegd had, van die boom mag je niet eten. Wat is zonde? We hebben eigenlijk al gelijk een hele hoop zonde te pakken. Augustinus zegt, hoogmoed, want we willen zelf uitmaken wat goed en kwaad is. Autonoom zijn, ik bepaal het. Niet onder God, maar naast of boven hem staan. Maar Luther zegt, het was niet hoogmoed, het was ongeloof, want ze geloofden de duivel meer dan God. En dat is ook waar. Dat is ongeloof. De duivel die een leugenaar was, daar luisterden ze naar. Gijlieden zult de dood niet sterven. Dus dat is ook nog mogelijk dat het dat was. Calvijn zegt, hoogmoed, ongeloof, alle twee, maar ook nog ongehoorzaamheid. Zoals er staat in Romeinen 5, door de ongehoorzaamheid van die ene mens zijn velen tot zondaars gesteld. Nou, wat zien we dus? Die ene zonde heeft een complex van zonden in zich. Ongehoorzaamheid, ongeloof, hoogmoed. Zit allemaal aan elkaar vast in één keer. En al die trekken van die ene zonde komen nou eigenlijk in iedere zonde van ons terug. Daarom is het ook zo moeilijk met boezemzonde. In die ene zonde dan zien we dat wij zelf helemaal verkeerd gericht zijn geworden. En dat we een hart hebben gekregen op dat moment, wat allerlei slinkse wegen met een vroom gezicht of niet weet te vinden om te zondigen. En we kunnen van onszelf niet eens meer uitkomen. We hopen het wel, maar het lukt ons niet. Dus die zonde, daar zitten we, daar kunnen we niet bij blijven staan. Het wordt een verkeerde gerichtheid in heel ons leven. Nou, en dan komen we bij de betekenis van zonde in de Bijbel. Boezemzonde staat niet in de Bijbel, wel zonde. Wat betekent zonde? Er zijn meerdere woorden voor. Ik noem hem even in het Hebreeuws, mag je gelijk weer vergeten. Maar dan vertel ik ook wat het betekent. Gataat, of vertaald in het Grieks, hamartia. Je doel missen, dat is het eerste. Weg kwijtraken, doel missen. Zonde is ook opstand. Rebellie tegen God. Zonde is ook boosaardigheid. Verkeerdheid, ongerechtigheid, schuld. Zonde is ook in de Bijbel overtreding van Gods wet. Samenvattend al die woorden even. Wat is zonde? We staan in zo'n verkeerde verhouding tot God, dat het in heel ons leven misgaat. Een verhouding van schuld. Een verhouding van een liefdeloos en ondankbaar kind wat weg is gelopen en de band met de vader heeft gebroken. Denk aan de verloren zoon. Geloof je dat? Stel je voor dat je die zonde kan doden. Wat blijft er dan nog over? Dat het met die vader niet goed is. Dat nog steeds die band verbroken is, begrijp je? Dat is het diepe, dat is het moeilijke. Je kan zeggen, die ene boezemzonde doe ik niet meer. Maar betekent het dan dat het met God in orde is? Nee. Want die band is nog steeds verbroken. Die verkeerde gerichtheid in je hart leeft nog steeds. Zullen we eens kijken hoe die draaikolk zo in zijn werk gaat in de Bijbel? Waar begint het mee? Heel de dienst aan God is eigenlijk liefde. De Heer Jezus heeft er gezegd, gij zult lief hebben de Heer uw God. Met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. En het tweede hieraan gelijk is uw naaste als uzelf. Nu blijft geloof, hoop en liefde het meeste de liefde. Nou, overal nu waar haat tegen God, waar haat tegen Christus, waar haat tegen de naaste, en dan zijn we weer bij het begin komt, daar zien we dat ons hart en onze gerichtheid heel geheel verkeerd is. En waar kwamen we dat het eerst tegen bij de Heer Jezus? In de kerk. Ja, in de kerk. De leiders van de kerk in de tijd van Christus. Wat zegt de Heer Jezus? Hebben mijn werken onder hen gedaan, gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Ben je nog geen kind van God? Dan is daar je boezemzonde van vanavond. Want waarom haat je God die goed is en de zoon van zijn liefde? Dat was de zonde van de kerkleiders. Eigenlijk moeten jullie het aan mij vragen. Bent u wel een kind van God, meneer Maurits? Want het waren toch kerkleiders precies. En dan moet ik mij wel schamen. Ik ben al nog een leider. Maar schamen voor al die kerken tegenwoordig wellicht. En misschien u ook wel. Omdat er maar zo onbedoeld in onze boezem van onze kerkleiders haat tegen God en Christus zal zijn. Ze waren ongehoorzaam, zegt Paulus, aan de God onze vaderen. Stefanus, gij hardnekkige en onbesneden van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Boezemzonde. En als wij ons aansluiten bij deze kerkelijke leiders, waar u dan ook zit, is dat uw boezemzonde. En houdt dat u bij God weg. Als kerkleiders Gods woord als de enige waarheid verlaten en u gaat in dat spoor, is dat uw boezemzonde. Als kerkleiders Gods zoon uiteindelijk vroom of erg verlogen en zijn werk, is dat een boezemzonde. Als kerkleiders zeggen, er is geen enige weg tot verzoening met God en u bent het ermee eens, is dat uw boezemzonde. Als kerkleiders zeggen, er zijn 10 wegen tot het heil van Christus en u gelooft het ook, is dat uw boezemzonde. Want dat was nou de boezemzonde. In de tijd van Christus. Geen liefde, haat. Volgende. Als er geen liefde en haat is, wat komt er dan in ons hart? Wantrouwen. Kijk maar naar het volk in de woestijn. God zegende hen keer op keer. En het volk bleef maar wantrouwen. Dat was heel onbegrijpelijk. Ze hadden ook heel niet door van zichzelf. Op een gegeven moment zeiden ze zelf, de Heer heeft ons in de woestijn gebracht om ons te doden. Was het gevolg dat ze geen liefde tot God hadden. Wantrouwen. Volkomen misplaatst wantrouwen. En dan is de Heer zo vertorend dat hij zegt, en nou zullen al degenen boven de 20 ook sterven. Bent u al ouder als 20 en onbekeerd? Nog geen geloof in God? Is uw boezemzonde? Volgens de Bijbel. Wist u het al? Loop je met een tijdbom in je borst? Kan je zo worden weggenomen omdat je het nog weet uit te houden? Tegen die goede tieren vader en milde zegenader. Zo zegt de Bijbel dat. Geen liefde, wantrouwen. De kolk gaat naar beneden. Dan komt er een derde punt. Ongehoorzaamheid. Ik heb het ook al eerder genoemd. Steeds losser van het woord van God. Steeds losser van de wet van God. Steeds losser van het evangelie van God. Komt u dan te staan. Dan heb je lak aan de band die God nog gelegd heeft in het begin van uw leven wellicht. De doop. En je wil met hem niks meer te maken hebben. Je gaat de kerk en godsdienst al meer verlaten. Misschien zit je vanavond met een bepaalde zonde in je leven en je zegt, die zou ik wel willen doden. Maar God zegt, Saul, gehoorzamen is beter dan offer. Je hoeft die boezemzonde niet te offeren. Maar luister nou eens echt naar mijn woord. Dan is dat uw boezemzonde, dat je dat nog niet doet. Komt het niet dichtbij bij ons allen dat de Bijbel een hele andere lijn op gaat dan wij zelf verwachten? Wat komt daarna? Geen liefde. Daar begint het mee. Wantrouwen. Ongehoorzaamheid. Wat is het gevolg van al die dingen? God trekt zich terug. De gemeenschap wordt echt verbroken. En dan komen de boeken als Gods verduistering en Gods verlating op de markt. En we gaan ze lezen, want wij kennen het. En denken, wat is er aan de hand? We voelen ons verlaten. We leven in de duisternis. We zeggen wel, zoals God is, moeten wij zijn. Dat heeft de Heer Jezus immers gezegd. Zoals ik en de Vader één zijn, zo moet het ook met de christenen. En we maken 3 kerken tot 1. Het ziet er nog mooi uit ook aan de buitenkant. En tegelijkertijd leeft er in ons hart die haat naar anderen. Leeft er in ons hart dat wantrouwen. Zijn wij hard en kil? En is er geen werkelijke gemeenschap met God? En dan komen we bij het laatste stadium. Als dat stadium bereikt is, wat gaat er dan gebeuren in ons leven? Nou, dan komen we in wat u misschien verwacht had vanavond. Dan komen we bij die lijsten van het Nieuwe Testament. Zal ik ze eens noemen? Dan zegt Paulus, de mensen zijn liefdeloos. Vol wantrouwen. Ongehoorzaam. En dan gaat hij verder. De werken van het vlees zijn openbaar. Overspel. Hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschap, twist, afgunstigheid, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen, enzovoorts. Van wie ik u zeg, gelijk ik ook tevoren heb gezegd, die zulke dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Waar gaat het hier over? Als je deze eerste zonde, die ik genoemd heb net, niet erkent, niet herkent, dan zit je al heel gauw bij deze zonde. Dan raak je verslaafd aan pornografie, al wil je het niet weten. Seksverslaving, seksobsessie komt er dan in je leven, zegt Paulus. Onreinheid in het huwelijk, buiten het huwelijk. Naast het huwelijk word je bandeloos, zegt Paulus. Ga je te buiten in te veel eten, in te veel drinken, ga je meedoen aan braspartijen. Ga je graag naar discotheken en cafés. Heb je zin in. Dan heb je je eigen popidolen en sportidolen en breng je de zomervakantie door met godenzonen. EK. Dat wordt je leven. Dat wordt je bedoeld met verneingeving. Krijg je interesse in toverij, in magie, in bijgeloof. Dan heb je wel eens zin om iemand kapot te slaan. Met een net hoofd. Zeggen we dat natuurlijk niet, maar daar heb je zin in. Of iemand aan flarden te snijden met gemene, snerpende woorden. En twisten. Dat wordt je leven. Wellicht een boezemzonde van u genoemd. Herkenbaar, heel eventjes maar van gesnoept. En toen weer gauw de kerkelijke muilkorf voor die verslindende hondenkop die we zijn. Dan zeg ik het misschien wel veel te hard. Maar zo zijn wij, zegt de Bijbel. Je kunt het ook nog bedekken. Net als die duivel zichzelf bedekt. Zijn we nu bij de kern? Nee, we zijn maar bij de buitenkant. De kern, dat was dat begin. Hoe komen we van onze zonde en boezemzonde af? In onze boezem leven talloze zonden. En we kunnen actief ieder gebod overtreden of passief ieder gebod nalaten. Maakt eigenlijk voor God niet uit. We kunnen rechtstreeks tegen God en zijn woord ingaan. Of dat niet, maar wel onze naaste koeieneren. We kunnen God de Vader en zijn schepping, God de Zoon en zijn verlossing, God de Heilige Geest en zijn heiligmaking diep verachten. We kunnen ook onze leidende medemens en de leidende schepping, dieren en het milieu diep verachten. Allemaal zonden die we misschien niet kennen, maar in ons boezem kunnen leven. Maar één ding blijft staan. Vandaag kunt u er één overwinnen en morgen heb u de twee anderen in uw boezem. Dat is nou het moeilijke en het verschrikkelijke. En daarom zegt Paulus, en dat is de scherpste zondeleer die maar mogelijk is. Ik vind deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wat betekent dat? Heb u natuurkunde gehad? Een wet betekent wetmatigheid. Altijd als ik het goede wil doen, ligt het kwade erbij, zegt Paulus. Wat moeten wij dan nog zeggen over boezemzonde? Dat wij niet met boezemzonde moeten bezig zijn, maar met boezemzondaren. En dat zijn wij met elkaar. Begrijpt u het? Boezemzondaren. Je wordt nooit beter als kind van God. Tenminste voor je eigen waarneming. Ik geloof dat je wel beter wordt. En anderen kunnen het ook zien. Maar het is toch achteruit straten. Hè? Zo zei men dat vroeger. De straat, het werk komt af. Maar zelf ga je steeds meer naar achteren. Mooi beeld. Je wordt een groter zondaar in je hart. Terwijl je werkelijk minder zonde gaat doen. Hoe gaat dat gebeuren? Hoe krijgen wij die kennis van onszelf? Als wij God gaan leren kennen. Heel de wijsheid, zegt Calvijn, nagenoeg de ganse hoofdinhoud van onze wijsheid, die verdient voor ware en echte wijsheid te worden gehouden, is kennis van onszelf en kennis van God. Zelfkennis, lieve vrienden, daar komt het op aan. Zelfkennis. Hoe krijg je het? Door Gods kennis. Zullen we een voorbeeld noemen uit de Bijbel? Hoe dat ging? Daar zit David. Geen liefde meer tot God in zijn hart. Geen vertrouwen. Geen gehoorzaamheid. Geen gemeenschap meer met God. Daarom ook vol zogenaamde vrome heilige toren als die profeet bij hem komt. En hij zegt, die man is een man des doods. Dat klinkt vroom. Zo is het ook. Gij zijt die man. En dan komt het voor de dag dat David een kind van God is. Want wat zegt hij dan? Zegt hij dan, je hebt gelijk. Je hebt gelijk, want ik heb gezondigd tegen Uria. Of tegen haar, zijn vrouw. Of tegen het leger. Ja, ook wel. Maar allereerst zegt hij tegen u alleen heb ik gezondigd. Wat wist David? Ik heb heel wat zonde in mijn hart. Maar het ergste is dat ik in zonde ontvangen en geboren ben. En dat ik een boezem heb waar duizenden zonden in huizen. Ik heb tegen u alleen gezondigd. Hij zei niet tegen Nathan, ho ho Nathan, nu beschadig je mij psychisch toch wel wat als je dat zo zegt. Moeten wij wel voor oppassen hoor, als we over boezemzonde spreken. Dat wij dat niet te veel gaan doen. Ook al is het heel goed mogelijk dat er een verband is. Dat kan. Dat weet ik. Je kan zo beschadigd zijn in je jeugd. Door wat voor omstandigheden ook dat er nu zonden zijn die je niet onder de knie krijgt. Dus dat bedoel ik niet. Maar laten we dit ook niet vergeten. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Door de wet is de kennis der zonde. Maar dan komt dat tweede Godswoord, zegt Luther. Wilt u alle geboden vervullen? Al uw zonden en slechte begeerte kwijtraken? Zie dan, in Christus is alle genade en gerechtigheid en vrede en vrijheid u toegezegd. Geloof slechts en het is van u. Wat moet ons leven zijn om tegen de boezemzonde in te gaan? Laat het eens omdraaien. Wij moeten ons leven lang bij die borg blijven en schuilen. En ons door zijn woord en geest levenslang tijd ervoor vrijmaken. Laten vullen. Laten volmaken. En dan alleen houden wij het vol. In de strijd tegen ons hart. In de strijd tegen de boezemzonde. En dan komen ze voor de dag. Praktisch. En dan zegt God ook praktisch, als gij uw zonde beleidt en als gij uw zonde laat, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ze u vergeven. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. En wat zegt de Heere dan? Dan zal ik u aannemen, al moet het er één uit een stad zijn. Of uit een geslacht. Nou, al moet het er één zijn uit de omgeving van Veenendaal die vanavond zegt, u hebt gelijk. Heren, ik heb geen boezemzonde. Ik ben een boezemzondaar. U hebt gelijk. Kan het voor mij? Al moet het er één zijn. De Heere zegt, dan is dat voor u. Mijn zonde maakt ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekt ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen voor de Heere. En gij vergaaf mijn overtredingen. En hoe is het dan bij God? Iedere dag opnieuw is het zo bij God. Dan denkt hij niet meer terug aan die zonde van de vorige dag. Ook al is het dezelfde zonde op deze dag. Ik mag het misschien haast niet zeggen en ik moet het me ook niet verkeerd uitleggen. Maar in Canada pas geleden sprak ik een Messias belijdende Jood en die zei, soms denk ik wel eens dat de christenen het niet helemaal begrepen hebben. Ze belijden hun zonden en ze belijden hun zonden. Maar de Heere heeft toch geen Alzheimer, die vergeet het niet. Als het oprecht was, deze dag is het achter zijn rug geworpen. En morgen bent u ook weer bij die borg welkom. Zo ligt het bij God. Ik weet wel, je kan er misbruik van maken, maar dat is voor uw verantwoording. Als u dat doet, dan heeft te maken met die boezemzonde. Met die liefde die u nog mist tot hem. Beleid dan dat. Laten wij ons wenden tot hem die zegt, kom tot mij vermoeid en belasten, want het wordt nooit beter met u. Maar ik zal u rust geven. Laat u door mijn geest volmaken en u zult in mijn kracht tegen de duivel en uw eigen vlees kunnen strijden. Laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Gaat dat zo snel? Kijk maar naar Mozes. Mozes, steek je hand eens in je boezem. En haal hem er nou eens uit. Melaats. Ik erken mijn schuld. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Mozes, steek je hand eens in je boezem. Haal hem er nu eens uit. Rein. Wie in mij gelooft, zal leven. Al waren hij gestorven door al zijn boezemzonden.